Broeders, zusters en vrienden, ik wil graag beginnen te lezen een gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeënbrief hoofdstuk 9. Waar ik lees vanaf vers 6. Waar de apostel schrijft, Hebreeën 9 vers 6. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de diensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover. Het onderwerp wat wij hebben aangekondigd, nou ja, een paar dagen terug pas en dus niet meer schriftelijk, een onderwerp wat ik ook even gauw moest bedenken eigenlijk, dat is, wil de echte Lazarus opstaan? Ja. Het punt is natuurlijk dat de echte Lazarus al lang is opgestaan. En de aardigheid is dat wij in de schrift nogal wat figuren tegenkomen die deze naam Lazarus dragen. Maar zoals dat gebruikelijk is, zij allen zijn een type van de echte Lazarus, zoals wij ook uit de Bijbel kennen. De ware wijnstok, het echte brood, enzovoorts. De goede herder, en hoe dat maar meer mag heten, met name dan in dit geval uit het Johannesevangelie. Maar zo kennen wij natuurlijk ook de echte Isaac, namelijk het echte zaad van Abraham. Wij kennen ook de echte Adam. Maar zo kennen wij ook de echte Lazarus. Want waar het om gaat is al dat al deze dingen, al deze personen, op een of andere wijze beelden, typen dus, zijn van Christus zelf. De echte Lazarus. Wij kennen er nogal wat uit de Bijbel. De meeste kennen wij overigens niet, moet ik er meteen bij zeggen. Want ik heb voor u geturfd. Dat hoor je niet veel meer, hè? Dat is speciaal voor de Drenten onder u. Maar we hebben geturfd. Hoeveel figuren onder de naam Lazarus wij in de Bijbel tegenkomen? Ik ben gekomen tot een aantal van 21. Het kan iets minder zijn, maar dat doet er weinig toe. Zoveel hebben u er misschien niet gevonden. Misschien hebben u er maar één gevonden. Een Lazarus die ook inderdaad opstond en wiens opstanding uitgebreid ons voorgehouden wordt. Inderdaad, in het Johannesevangelie, waar het immers overal gaat om de ware. Maar we kennen er nog een paar meer, want wij kennen dan in ieder geval nog ene Lazarus uit de geschiedenis dan wel gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ik zeg altijd, als het een gelijkenis is en niet meer dan dat, dan is het de enige waarin iemand een naam meekrijgt. Dat is opmerkelijk genoeg, maar dat even terzijde. Nee, gelijkenis is het sowieso. Dat wil zeggen, ook als het een geschiedenis is, dan nog heeft het een typologische, een overdrachtelijke, een geestelijke betekenis. Dus er verandert niet zo geweldig veel mee. Maar het is niet voor niks dat die figuur inderdaad Lazarus genoemd wordt. Maar we kennen er nog een paar, want het Oude Testament staat er vol mee. Alleen de naam Lazarus is een Griekse naam, maar het is de Griekse variant van de Hebreeuwse naam Eleazar of Elazar. Of eventueel Eliezer. De naam wordt nogal verschillend uitgesproken dan wel gespeld. Maar Lazarus is onder alle omstandigheden de Griekse versie van deze oud-testamentische naam Elazar, Eliazar, Eliezer, of hoe je maar heten mag. En als we dat natellen, blijken we een hele reeks van deze figuren te hebben, waarvan de meeste geen rol van enige betekenis spelen. En ik zal daar dus ook niet op ingaan. Maar de bekendste Lazarus uit het Oude Testament is ongetwijfeld Eleazar, de zoon van de hoge priester. Dat wil zeggen de zoon en erfgenaam dus van Aaron, de eerste hoge priester van het oude verbond. Waarna er overigens velen hoge priester geworden zijn, omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Helaas zeggen wij dan, maar persoonlijk zeg ik, dat is maar goed ook, want je moet er niet aan denken dat wij nu nog steeds een hoge priester zouden hebben naar het oude verbond. Dan was het niet best, hè? Want wat wij verwachten met twee T's dus, wat wij verwachten was het einde van het oude verbond, eenvoudig omdat dat ook inderdaad in het oude verbond en dus in het Oude Testament werd aangekondigd. En wat wij verwachten was het aanbreken van het nieuwe verbond met een hoge priester die niet door de dood verhinderd werd te blijven. En deze uitdrukking heb ik dan ontleend aan Hebreeën 7, waar staat in vers 22 dat van een zoveel beter verbond Jezus borg en dus middelaar en dus hoge priester geworden is. Waarna over het oude verbond gezegd werd in vers 23 van Hebreeën 7. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. De gedachte die in die versen naar voren gebracht wordt, is dat eigenlijk een hoge priester niet zou moeten sterven. Want het idee is dat de hoge priester, dan wel hoge priesters van het oude verbond, zonder meer stuk voor stuk een type geacht worden te zijn van de ene hoge priester van het nieuwe verbond. De ene hoge priester van het nieuwe verbond namelijk, die dat niet is geworden naar de wet des vleeselijken gebods. Hebreeën 7 vers 16. Want alle priesters van het oude verbond zijn hoge priester of priester geworden naar de wet, namelijk naar de wet des vleeselijken gebods. Volgens de wet dan wel de geboden die immers op het vlees gelegd zijn. Maar die nieuwtestamentische hoge priester, die is dat niet geworden naar de wet des vleeselijke gebods, vers 16 van Hebreeën 7, maar naar de kracht des onvergankelijke levens, of gewoon krachtens het onvergankelijke leven. Hij was immers de eerste, de Heer Jezus Christus was de eerste die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft, zoals het bij gelegenheid gezegd wordt. Hij was de eerste die opstond uit de dood als nieuwe schepping en dus met eeuwig leven. En op die grond is hij de eersteling en erfgenaam en dus zoon en dus koning en dus hoge priester van het nieuwe verbond en daarmee van een nieuwe schepping. Dat is wat in deze Hebreeënbrief in elk geval uitgebreid uit de doeken gedaan wordt. Want het is een vaststaand gegeven dat door de opstanding van de Heer Jezus Christus hij gesteld is tot erfgenaam van God, tot erfgenaam van het heelal, zoals Hebreeën 1 meteen al zegt in de eerste verse. En hij is daardoor gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond, is het idee. En we hebben het daar vandaag nog verder over. Hier in Hebreeën 9, het gedeelte wat ik u voorgelezen heb, in Hebreeën 9 wordt een vergelijking gemaakt tussen het oude en het nieuwe verbond. Daarmee een vergelijking tussen wet en genade, in elk geval. En er wordt uitgebreid geïllustreerd hoe ook het oude verbond dit nieuwe verbond reeds aankondigde. Zij genadig genoeg, want u en ik kennen waarschijnlijk langzamerhand dat merkwaardige verschijnsel dat degenen die onder het oude verbond leven, zij doen dat ten onrechte omdat officieel het oude verbond, ik zei officieel, het oude verbond al bijna 2000 jaar geleden beëindigd is, terwijl officieus het oude verbond meteen beëindigd werd toen het in werking trad. Want u weet toch hoe dat ging met die twee stenen tafelen die Mozes van de berg af naar beneden had gebracht. Hij had ze net zo goed meteen naar beneden kunnen gooien, waren ze makkelijker beneden gekomen en nog sneller. Ja, je hebt wel eens van die gedachten erover. Hè? Hij bracht ze voorzichtig naar beneden, toen smeden ze kapot. Hè? Dat is net zoiets als de kopjes afwassen en ze bij het afdrogen stuk laten vallen. Dat is heel onverstandig, dat moet je voor het afwassen doen. Heb ik van de week nog van iemand gehoord. Maar dat even terzijde. Maar de wet werd namelijk meteen gebroken. En als je zegt, ja, maar dat is beeldspraak, dan zeg ik, dat is waar. Maar de omstandigheden waaronder dit gebeurde duiden inderdaad op een verbreking van de wet. Bovendien, als dat niet voldoende is, dan citeer ik gewoon uit Jeremia. Dat is dan toch altijd nog zo'n pak weg 600 jaar voor de dood en opstanding van Christus. En dus 600 jaar voor het officiële beëindigen van het oude verbond. Toen sprak de Heer via Jeremia dat het oude verbond al verbroken was. Jeremia 31, vers 31. En waar het verbroken is, heeft het geen werking meer. Dus hoe je dat ook keert of wendt, minstens 2000 jaar geleden, maar in feite 3500 jaar geleden, werd de wet al beëindigd. Maar goed, ik wilde zeggen dat degene die daar overigens ten onrechte onder leven, over het algemeen niet geneigd zijn om die wet en daarmee dat oude verbond los te laten. Een heel tragisch verschijnsel. Zelfs degenen die spreken over een nieuw verbond waaronder wij geacht worden te leven, hebben over het algemeen de neiging om te zeggen dat het wel degelijk hetzelfde verbond is als het oude verbond. Het enige verschil dat zij geneigd zijn aan te wijzen is dat het oude verbond zou zijn geschreven op stenen tafelen en het nieuwe verbond zou geschreven zijn in onze harten. Maar in de praktijk is dat geen enkel verschil, blijkbaar. Want onder beide omstandigheden drukt de wet als een last op de mens en blijft het een bediening des doods. Heb je dat nog? Dat maakt geen verschil of het in stenen geschreven is of dat men nu zegt, ja, maar het is nou in de harten geschreven. Onder beide omstandigheden kan men de wet niet volbrengen en is de wet een bediening des doods en wordt hij dagelijks gebroken. Toch houdt men eraan vast. En dan heb ik het nog gehad over het zogeheten christendom. Zelfs evangelische christenen beweren dat, hoor. Dat is echt waar. Tot mijn verbijstering, en dat overdrijf ik niet, zeg maar, nou, het is precies dezelfde wet. Alleen, hij zou nu in de harten geschreven worden. Maar het is niet dezelfde wet, integendeel. De wet is wet. Het nieuwe verbond is genade. Het oude verbond is bediening des doods, het nieuwe verbond is bediening van geest en leven. Het oude verbond is een bediening van slavernij, het juk der dienstbaarheid wordt het genoemd, en het nieuwe verbond heet de wet der vrijheid, de volmaakte wet die der vrijheid is. En heb ik zo uit het hoofd maar even enige tegenstellingen genoemd. Maar hoe dat ook zij, men is geneigd vast te houden aan het oude verbond en aan de wet. Dat is de reden waarom de Messias, als hij komt, binnen het Jodendom bijvoorbeeld, nooit als de Messias aanvaard zal worden, want de Messias zal een einde maken aan de wet. En nu, niet officieel, maar ik bedoel nu in de praktijk. De facto heet zoiets. Is gewoon zo. Zo was het in het verleden, want de Messias kwam en u en ik worden geacht gelezen te hebben in de schrift dat hij niet de wet predikte, maar genade. En bovendien, hij predikte niet alleen genade, hij paste die ook toe. Hij vergaf de zonde. Hij beschuldigde niemand. En voor zover hij mensen beschuldigde, beschuldigde van ongeloof. En van verdraaiing der schriften. Maar dat is uiteraard de uitdrukking van ongeloof. Maar zonden als zodanig rekende hij niet toe. Hij predikte vergeving en hij gaf vergeving. Hij predikte niet alleen, hij praktiseerde dat ook. En dat is de reden waarom hij inderdaad door de Joden verworpen werd. Want u en ik kunnen zo zonder meer begrijpen dat als de Heer Jezus zijn gang had kunnen gaan, bij wijze van spreken, dan zou hij een einde gemaakt hebben aan het traditionele Jodendom. Aan het Judaïsme. En dat zeg ik niet slechts, maar er was een die het kon weten onder de naam. Nou, hij heet eigenlijk Jozef, maar vooruit. Wij kennen hem als Caiaphas, uit de Bijbel. Dat was een bijnaam van hem, maar dat is leuk. Onthoud dat, hè, voor degenen die zoiets begrijpen. Hij heette eigenlijk Jozef van huis uit. Volgens Flavius Josephus, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Maar Caiaphas. En die zei, als wij hem laten geworden, als wij deze Jezus laten geworden, dan zal hij het volk van ons wegnemen, enzovoort. Dan komt een einde aan dit volk, en dat hadden zij goed gezien. Want als dit volk zich kenmerkt door het judaïsme, door de Joodse religie, zal ik maar zeggen, dan moet duidelijk zijn dat waar de Heer een einde daaraan zou maken, zou hij een einde maken aan het Jodendom als zodanig. En dan zou het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, inclusief de Hoge Priester, over dat volk niks meer te vertellen gehad hebben. En dat is niet zozeer wat Caiaphas tegenstond, maar wat hem vervolgens tegenstond als politicus, was dat hij dan geen positie meer zou hebben, want dan zouden de Romeinen hem ook niet meer nodig hebben. Dan wordt de hele regering, het parlement, het Sanhedrin naar huis gestuurd. Daar komt het op neer en dan zou hij naar het arbeidsbureau moeten. Hè? Toch? Ja, net als die jongens van Fokker. Ja, oké, goed. Dan hebben we dat ook weer gehad. Maar zo staat het in het Johannes-evangelie allemaal. Maar het punt is dat het oude verbond wel degelijk aankondigt de beëindiging daarvan. De wet leert dat de wet tijdelijk is. Op allerlei manieren, in expliciete uitspraken, in illustraties, in typen, om zo te zeggen. En verder leert de wet dat du moment, zoals de Belgen zeggen, ja. Goed. Maar op het moment dat men zich onder de wet stelt, is meteen afgelopen ook, want het zal blijken dat men die niet kan houden. Zo is het nou eenmaal. En al het andere is gewoon noodlottige hoogmoed. Want dat is wat de schrift ervan zegt. Ik zeg altijd, en ik zeg het precies zoals in de tijd Dr. Schofield het zei. Hij zei, Israël zei, al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen, hadden ze dat maar niet gezegd. Dan hadden ze de wet nooit gekregen. Het is theorie, natuurlijk is het een hypothese. Maar niettemin zo was het, lees het in uw Bijbel maar na. De Heer gaf zijn wet, gaf het aan Mozes en zei, vraag eens aan het volk wat ze ervan vinden. Of ze ermee akkoord gaan. Ze gingen akkoord, hadden ze nooit moeten doen. Want zij konden zich daar niet aan houden. En zo gaat het tot in onze dagen. De hoogmoed van de mens brengt hem ertoe zich te stellen onder de wet, in de veronderstelling dat hij voldoende in staat is om die wet te houden. Volledig uiteraard niet, maar voldoende wordt het geacht, meestal. Maar hoe dat ook zij, het oude verbond kondigt aan dat het beëindigd zal worden. In de eerste plaats, het kan niet gehouden worden. Het is een veel te zwaar juk. Niemand kan dat dragen, zei Petrus. In de tweede plaats, de wet zelf zegt dat het beëindigd zal worden. In de derde plaats, onder de wet zijn illustraties en typen te over die aankondigen dat dat oude verbond zal beëindigd worden. En de tragiek van het Jodendom is dat het vasthoudt aan de wet en tegelijkertijd gelooft in de komst van de Messias. Dat is zeer noodlottig, want als de Messias komt, zal hij een einde maken aan de wet. Het Jodendom is het Jodendom omdat het de Messias verwacht, maar als de Messias komt, zal hij een einde maken aan het Jodendom. En ik heb horen verluiden, wanneer was dat vorige week? Ik heb horen verluiden van min of meer orthodoxe Joden, die zeiden, ja, wij weten dat de Messias komt, maar er zijn er die hopen dat hij niet komt. Er waren gesprekken, we hadden daar gesprekken over in Israël. En dit was de reactie. Ja, dat weten we. Men weet het dus wel, maar we praten liever niet over. Maar er werd eerlijk gezegd, wij hopen dat hij niet komt. De suggestie onzerzijds was ook, maar als hij komt, zal Jeruzalem verwoest worden. En het antwoord was precies hetzelfde. Ja, dat weten wij, daarom hopen wij dat hij niet komt. Niet iedereen hoopt dat, maar sommigen uiteraard wel. Toen, ik zou het bijna zeggen, dat heb ik eens nagevraagd aan een christen. En die zei, ja, wij weten dat de Heer Jezus zal wederkomen, maar wij hopen dat het nog heel lang zal duren. Toch? Meestal zegt men zo niet, men zegt, het kan nog heel lang duren. Sprak men hoopvol. Weet je wel? Toch? In ieder geval is dat een teken dat we het hier nog goed hebben. Dat in elk geval. Maar zo is het nou eenmaal. Als de Messias komt, zal hij een einde maken aan al die menselijke hoogmoed, al dat menselijke streven, aan het judaïsme, aan het zionisme, niet te vergeten, en het wetticisme en in de praktijk aan het erkende officiële christendom. Ik zei niet dat het meteen bij de opname van de gemeente gebeurt, maar het gebeurt wel. Sterker nog, hij zal een einde maken, dat hebben we alles in één keer gehad, hij zal een einde maken aan heel de oude schepping. Want de hemel en de aarde zullen door het vuur vergaan. De elementen zullen branden en versmelten enzovoorts. Dat is wat de Messias zal doen. Toch? En daarom heeft men een hekel aan geconfronteerd te worden met de komst, de wederkomst van Christus, voor alles gezegd wordt dat hij aanstaande is. Nou goed, terug naar Hebreeën 9. Waar de apostel over spreekt namelijk, in vers 6, deze dingen nu al dus toebereid zijnde, want daar ben ik begonnen met lezen dus straks, waar de apostel over spreekt is over de zogeheten tabernakel, die hij beschrijft als bestaande uit twee tabernakelen. Het taalgebruik is voor ons wat lastig, omdat wij gewoonlijk eerst een bepaald jargon aanleren en dan pas de Bijbel lezen. En dan komen we soms in de problemen. Maar om het populair te zeggen, met ons jargon dus, wij kennen de tabernakel als een portable tempel, want zo noem ik hem altijd maar voor het gemak. Dat was het toch? Goed. Als een draagbare tempel, bedoeld voor de woestijnreis, een tijdelijke tempel dus ook inderdaad. En die tempel bestond uit twee vertrekken, twee appartementen, hoe zeggen ze iets? En de apostel Paulus zegt gewoon twee tabernakelen. Nou, het was één geheel, uiteraard, maar het waren twee vertrekken van elkaar gescheiden door het tweede voorhangsel. Maar wij zijn gewend te zeggen door het voorhangsel, omdat die term wat vaker in de Bijbel voorkomt in dat verband. En wij spreken dan over de deur, zo staat het ook in het Oude Testament, de deur, maar dat is een gordijn, waardoor men de tabernakel binnengaat en dan komt men in het eerste vertrek, namelijk het zogeheten heilige. En dan, ik geloof 20 el verderop, hangt weer een gordijn tussen de pilaren. En dat gordijn wordt genoemd het voorhangsel. En daarachter bevindt zich het zogeheten heilige der heiligen. Maar dikwijls ook gewoon afgekort tot het heiligdom. En uit het verband moet dan maar blijken waar het over gaat. In het heilige stonden drie voorwerpen. Even denken, er stond aan de... Aan de linkerkant stond de kandelaar, de menorah. Leuk, hè? Vroeger vertelde ik dan van de menorah in de vorm van een amandelboom. En dan vertelde ik erbij, dat is de vroegst bloeiende boom in Israël, helemaal wit. En wij waren in Israël en wij moesten aan de gids vragen, wat zijn die bomen met al die witte bloesemen? Domme vraag. Amandelbomen natuurlijk. Prachtig. Nou, hoe dat ook zij, de amandelboom is een beeld van wedergeboorte en dus van het werk van de geest. En dat is wat die kandelaar dus uitbeeldt. Maar in het heilige stond die kandelaar, die zevenarmige kandelaar die onderhouden moest worden. Aan de andere kant, de rechter en dus noordzijde, stond de tafel der toonbroden. En je verderop, voor het voorhangsel stond het reukofferaltaar. En dat stond officieel in relatie tot wat achter het voorhangsel zich bevond, in het heilige der heiligen, namelijk de ark des verbonds, die door de Engelsen gewoon aangeduid wordt als de mercy seat. Dat vind ik altijd leuk, want daardoor raken ze nooit de betekenis mee kwijt, als ze hem zo noemen. Want die ark des verbonds is inderdaad een beeld van de troon der genade. De mercy seat, de zetel der genade, daar komt het op neer. En barmhartigheid, de mercy seat. Nou, hoe dat ook zij, wat gezegd wordt in dit schriftgedeelte, hier in Hebreeën 9, is dat de dienst in het heilige, in het eerste vertrek, dagelijks werd uitgevoerd. Er werd dagelijks dienst gedaan in het zogeheten eerste heiligdom, ook genoemd het heilige. En in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, het tweede vertrek, kwam nooit iemand. Officieel niet in elk geval. En terwijl alle dagen dienst gedaan werd in het heilige, was er altijd nog dat andere vertrek, het heilige der heiligen, maar daar kwam nooit een mens. Op één uitzondering na dan, en op één dag in het jaar. Ik denk altijd ter controle, bijvoorbeeld. Maar eenmaal des jaars, en begrijp u me goed, eerst laat ik tot u indringen, van daar kwam nooit een mens. En daarna, schrijft de apostel in deze Hebreeënbrief, maar eenmaal per jaar, elk jaar, ieder jaar weer opnieuw, Geduriglijk elk jaar, alle jaren. En dan wordt er ineens grote nadruk op gelegd dat het toch altijd maar doorging, al was het maar één dag in het jaar. Maar in ieder geval, eenmaal per jaar ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen, achter het voorhangsel, niet zonder bloed enzovoorts. Dat was namelijk op de grote verzoendag. En de bedoeling is dat hij dan eenmaal, per jaar, dat hij dan eenmaal verzoening deed voor de zonden des volks. En die van zichzelf overigens. Maar goed, daar gaat het nou niet specifiek om. Maar eenmaal per jaar deed hij dat en dat was het dan. Waarmee natuurlijk uitgebeeld wordt dat eenmaal ooit één keer verzoening gedaan zou worden voor het volk eens en voor altijd. En wat de apostel in de Hebreeënbrief uiteenzet is hoe deze eenmalige dienst per jaar in het heilige der heiligen een uitbeelding is van het eenmalige offer van de Heer Jezus Christus, waardoor hij voor eens en altijd verzoening tot stand gebracht heeft inmiddels voor zijn volk. Want dat zijn de termen. Ik ga dat niet gedetailleerd uitleggen, dat was niet mijn bedoeling, dus ik zal het ook niet doen. Maar wat de apostel vervolgens uiteenzet, is dat deze dienst eenmaal per jaar op grote verzoendag alle jaren herhaald werd. En hij trekt heel laconiek de conclusie. Hij zegt wel, als men het eerste jaar dat gedaan heeft en men doet dat het tweede jaar weer, dan betekent dat dat het eerste jaar niet gewerkt heeft. Als men dus deze dienst op grote verzoendag blijft herhalen, betekent het dat ze nog steeds niet gereinigd zijn van hun zondige geweten, van hun belaste geweten. Want, zegt hij, als men eenmaal gereinigd zou zijn van een kwaad geweten, zou men daarna geen geweten van zonde meer gehad hebben en dan zou men de grote verzoendag gewoon vergeten. Hoezo verzoende voor de zonde des volks? Welke zonde? Als het geweten eenmaal gereinigd is. Staat hier allemaal, hoor. Dus dat is Hebreeën 10, vers 2. Vers 1 en 2. Staat er gewoon. Want daar staat in vers 1. Want de wet hebben de schaduw der toekomende goederen. De wet is niks meer dan een beeld. Het werkt niet. Dat was ook niet de bedoeling. Het is alleen een beeld, een illustratie, zo u wil. Het is aanschouwelijk onderwijs over dat nieuwe verbond wat later zou komen. En daarvan wordt gezegd, de wet kan met dezelfde offeranden, en het gaat echt alleen maar over grote verzoendag, de wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren, jaar in, jaar uit, geduriglijk, jaar in, jaar uit, dus nog een keer, opofferen, nimmer meer, nooit niet, hè, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Of die daar offeren, want toegaan is de vertaling van een van de Hebreeuwse woorden voor offeren. De wet kan dat niet. Want, zegt de apostel, als het anders was, vers 2, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. De offers zouden opgehouden hebben te offeren als ze werkelijk konden reinigen. Heb je dat? Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat namelijk degene die de dienst pleegden, de priesters en in het bijzonder de hoge priester, geen geweten meer zouden hebben der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde. Waarna de apostel ook even laconiek vaststelt dat in werkelijkheid en in de praktijk deze dienst op grote verzoendag precies het tegenovergestelde bereikt dan wat het bereiken zou. Want in plaats van dat de mens gereinigd wordt van een kwaad geweten, wordt hij elke verzoendag opnieuw bepaald bij de zonden. En in de praktijk wordt dus de zonden herdacht. En dat was nou juist niet de bedoeling. De bedoeling was, Jeremia 31, het nieuwe verbond, wat is de bedoeling? Ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. En nu zegt de apostel, maar nu geschiedt in dezelfde, in deze dienst, alle jaren weder gedachtenis der zonde, want het is onmogelijk dat deze offers, of dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Een heel eenvoudige, simpele gedachte. Als je voor het eerst hoort, kan ik me voorstellen dat je er kwaad over maakt. Zo'n eenvoudige gedachte. Zo'n simpele redenering. Maar zo is het uiteraard wel. Het punt is nu dat die dienst van de hoge priester, hier in Hebreeën 9, maar ook in andere hoofdstukken feitelijk beschreven wordt. En er wordt vastgesteld dat deze dienst in het Heilige der Heiligen, eenmaal op grote verzoendag, ook niet de bedoeling had de gewetens van de mensen te reinigen. Maar het is een uitbeelding van de echte grote verzoendag, de ware grote verzoendag, die tot stand zou komen, of die zou beginnen, wanneer de hoge priester van het nieuwe verbond zou verschijnen en zichzelf zou offeren. Ik weet dat er wat moeilijkheden aan het verhaal zitten. Op de details ga ik nu echt niet in. Ik zeg altijd, er zijn bandjes van. Maar ik moet dan gewoon zeggen dat deze hoge priester van het nieuwe verbond verscheen toen hij opstond uit de dood. Want toen werd hij tot hoge priester gesteld. En sindsdien heeft hij zichzelf geofferd, namelijk beschikbaar gesteld aan zijn hemelse vader. En die hemelse vader heeft hem inderdaad tot hoge priester gesteld. Hij offerde zichzelf en daarmee zijn lichaam en daarmee offerde hij zelfs u en mij. Want dat is wat in deze hoofdstukken feitelijk uiteengezet wordt. Maar zoals gezegd, dat was niet helemaal mijn onderwerp, maar ik stip het dan toch maar even aan, om geen misverstanden te wekken. Deze hoge priester verscheen toen hij opstond uit de dood, want voordat hij stierf was hij geen hoge priester. Zeker niet naar de ordening van Melchizedek, maar even zeker niet naar de ordening van Aaron. Want dan had hij uit Levi moeten zijn. Maar hij was, want, maar het is openbaar dat onze Heer uit Juda, de stam van Juda, gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Dat was Hebreeën 7 vers 14. Hij werd pas priester bij zijn opstanding. En sindsdien heeft hij zich aangeboden, geoffreerd, geofferd voor de dienst van God. En hij leeft, zegt Romeinen 6, tot heerlijkheid des vaders. En hij dient inderdaad zijn hemelse vader, en die hemelse vader heeft hem gesteld tot hoofd van dienst. Dat wil zeggen, tot de verantwoordelijke figuur voor de dienst aan God, uiteraard onder het nieuwe verbond. En dat is er nu ook. Ik zeg altijd, het belang van onze hoge priester is niet zozeer de reiniging van onze zonden. Het belang van de hoge priester is dat hij onze dienst aan God regelt. Vandaar dat zoveel christenen de positie en functie van de hoge priester van het nieuwe verbond niet kennen. Dat komt gewoon omdat ze ook in de praktijk God niet dienen. En dan, als je God toch niet dient, heb je ook geen hoge priester nodig. Toch? Is er ook geen hoofd van dienst nodig. Maar goed. Want dat is waar het over gaat, hè, in deze hoofdstukken. Nou goed, maar terug naar het eigenlijke thema. Waar het me om gaat, is dat onder het oude verbond deze tabernakel was opgericht, bestaande uit twee vertrekken. En wat hier, zowel als in het Oude Testament, wordt vastgesteld, is dat eenmaal per jaar die dienst in het Heilige der Heiligen plaatsvond, als een beeld van het eenmalige offer, voor eens en altijd, van het nieuwe verbond. En in de tweede plaats wordt vastgesteld dat als die dienst in het Heilige der Heiligen plaatsvindt, dan mag er niemand aanwezig zijn in het Heilige. Dan wordt de dienst in het Heilige en dus in het eerste vertrek van de tabernakel gestaakt. Waar men alle dagen diende in het Heilige, doet men dat juist niet op de grote verzoendag. En dat staat hier ook allemaal, hè? Nou goed. Het punt is dus dat als in werkelijkheid het nieuwe verbond aanbreekt en de hoge priester van dat nieuwe verbond verschijnt, als de echte grote verzondag aanbreekt, dan zou de dienst onder het oude verbond moeten ophouden. En een combinatie van die twee is dus niet mogelijk. Men kan niet dienen in het Heilige en het Heilige der Heiligen. Het is of het een of het ander. En wat er uitgebeeld wordt, dat wordt hier ook verklaard door de apostel in vers 8. Hij zegt, de Heilige Geest beduidde daarmee dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang er nog gediend en gewerkt werd in het Heilige, was de weg naar het Heilige der Heiligen niet open. En andersom, als de weg naar het Heilige der Heiligen geopend werd, dan vervult het Heilige geen functie meer, is het idee. Stopt dat? Nou goed. En er is maar één van de vele voorbeelden waarmee onder het oude verbond wordt aangekondigd hoe het oude beëindigd zou worden, namelijk als het nieuwe zou aanbreken. Dat is één redenering. De andere, en meest opmerkelijke, die ook hier in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, in het bijzonder dan in hoofdstuk 7 eigenlijk, is dat nou eenmaal in het Oude Testament werd aangekondigd dat er een andere hoge priester zou opstaan. Eén die dat niet geworden is naar de wet des vleeselijke gebods, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is Hebreeën 7, vers 15. Vers 14 heb ik net geciteerd, hè? Want daar stond vers 14, of vers 13 moet ik dan lezen. Nee, vers 14. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. De Heer was dus geen priester. Dat kon ook niet. En dan vers 15. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet en dus naar het oude verbond geworden is, maar krachtens zijn onvergankelijk leven. Want hij getuigt, God namelijk, getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is een citaat uit het Oude Testament, namelijk uit Psalm 110, vers 4. Zodat elke Israëliet, elke Jood kon weten dat er ooit een priester zou komen buiten het Aaronitisch priesterschap om. Een priester niet naar de ordening van Aaron of niet naar de ordening van Levi, dat is in de praktijk uiteraard hetzelfde, maar naar een hele andere priesterorde, die van Melchizedek. En wat de apostel zegt in dit hoofdstuk is, als er dan een ander priesterschap komt, naar een andere orde, een ander soortig priesterschap, dan betekent dat uiteraard het einde van het Oud-Testamentische priesterschap, maar daarmee meteen het einde van het Oude Testament. In de zin van verbond, uiteraard. Onder het Oude Verbond is geen ruimte voor een priester naar de ordening van Melchizedek. Het Oude Verbond regelt een priester naar de orde van Aaron. En een die alleen beelden laat zien, zal ik maar zeggen. Schaduwen brengt, illustraties brengt van het nieuwe. Maar het nieuwe en het echte priesterschap en verbond zou gebracht worden door een hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, niet naar het Levitisch priesterschap, maar naar de ordening van Melchizedek. Dat is toch een duidelijke uiteenzetting hier in dit hoofdstuk, maar weer moet ik zeggen, ga ik op de details niet in. Aardigheid is nu dus dat in het Oude Testament langs verschillende weg deze dingen worden aangekondigd. En een van de manieren waarop dat wordt aangekondigd bovendien, en die werd ook genoemd in Hebreeën 9, is niet zozeer die van grote verzondag, maar een van die manieren is een ander ritueel, een ander offer, om zo te zeggen, een ander ritueel dat in het Oude Testament beschreven wordt, en waarvan ik gemerkt heb dat het bij velen volstrekt, maar dan ook volstrekt onbekend is. Begrijp je me goed, onder ons niet zozeer, want we spreken er vaak genoeg over, denk ik wel eens. Maar het is in het algemeen onbekend. En het werd hier genoemd in Hebreeën 9. Zomaar de tussendoor en zeer onopvallend. Want hier in Hebreeën 9 wordt natuurlijk gesproken gewoon over Grote Verzondag. Maar terwijl dat gedaan wordt, staat er in vers 11... maar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, dat wil zeggen van toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan, maar dat woord staat pas in vers 12. Hij is ingegaan, namelijk hij is het nieuwe verbond binnengegaan. Of hij is de hemel binnengegaan. En beide dingen zijn van toepassing. En hij is gegaan inderdaad niet zonder bloed, maar in ieder geval niet door het bloed der bokken en kalveren, zoals de hoge priester op Grote Verzondag, maar door zijn eigen bloed, vers 12. Hij is door zijn eigen bloed, begrijp je me goed, door zijn eigen leven ingegaan, eenmaal in het ware heiligdom, en hij heeft daarmee een eeuwige verlossing, want zijn eigen leven is eeuwig leven, sinds zijn opstanding, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, want er staat, want indien het bloed der stieren en bokken hen heilig tot vleeselijke reinheid, natuurlijk, ik sla een tussenzin over, maar indien het bloed der stieren en bokken hen heilig tot vleeselijke reinheid, hoeveel te meer zal het bloed van Christus u heiligen tot geestelijke reinheid. Maar zo staat het er niet natuurlijk, maar dat is wel de boodschap. Indien het bloed van stieren en bokken en heilig tot reinheid des vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En eerst moet ik er dan toch even van zeggen dat er staat waartoe wij gereinigd worden door deze hoge priester. En ik wijs er maar op dat hoe belangrijk het ook is dat de Heer Jezus stierf. Maar niet als hoge priester, want dat was hij niet. Dat hij stierf voor onze zonden enzovoorts. Dat dat niet het thema is waarover hier gesproken wordt. In heel de Hebreeënbrief niet. Nou, in hoofdstuk 1 vers 4. In de zin, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. Dat spreekt over zijn lijden, sterven, dat wil zeggen zijn dood en opstanding. Maar dit al lang niet meer, want hier gaat het ook niet zozeer over de reiniging als zodanig. Hier gaat het om de gevolgen daarvan, de doel daarvan. Er staat namelijk, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Niet uw levens reinigen van dode werken, want dode werken doen we nog alle dagen. Maar juist daarom zouden onze gewetens gereinigd worden, dat gebeurt ook. Waarom gebeurt dat? Omdat we geen last van onze gewetens meer zouden hebben? Nee, opdat we geen last meer zouden hebben van onze gewetens terwijl wij de levende God dienen. Want zolang wij last hebben van een verontreinigd geweten, kunnen wij de levende God niet dienen. Zolang wij ons bewust zijn van onze zonden en daarbij bepaald worden, ze steeds in herinnering gebracht worden, zijn wij onbekwaam om God te dienen onder het nieuwe verbod. Hoe zouden wij anderen vergeving kunnen schenken als wij zelf met een schuldenlast rondlopen? Als wij zelf een bezwaard geweten of een bezwaard hart hebben? Hoe zouden wij genade en vergeving prediken en geven als we die zelf niet ontvangen hebben in de praktijk, omdat wij een besmet geweten hebben? Het gedenken van zonde is zeer populair, juist ook in evangelische kring, maar het zou niet gebeuren. Het was niet de bedoeling. Het is net zoiets als elk jaar grote verzoendag vieren en daarmee geschiet dan alle jaren gedachtenis der zonde. Het punt is juist dat wij een hoge priester hebben, door wie we of met wie wij verbonden zijn. Wiens volk wij zijn en hij is het hoofd van dienst. Begrijp je wel? Hij is degene die ons reinigt en hij is degene door wie wij kunnen leven in gemeenschap met een levende en heilige God. En het werk wat Christus nu aan ons doet, is onze gewetens reinigen van dode werken. Niet onze levens, zoals abusievelijk gedacht wordt. Dan sta je meteen weer onder de wet. Van doe niet dit en doe niet dat. Wij doen die dingen wel, maar het maakt niet uit, want onze gewetens worden gereinigd. Van dode werken. Opdat wij ongehinderd door onze eigen situatie, ongehinderd door enig schuldbesef, ongehinderd door reserve die wij dan dus zouden hebben ten opzichte van een heilig en rechtvaardig God, diezelfde God zouden dienen. Als ik eens zonder zonde zou moeten zijn, dan zou ik hier niet met u de Bijbel openen en tot u spreken. Waar zou ik het lef overigens vandaan halen dan? Maar het punt is gewoon, wij hebben als het goed is geen geweten van zonde. Wij zeggen, wij zijn zondaren natuurlijk en we zingen met Johannes de Heer mee om het te laten zien dat ik het ook niet uitgevonden heb. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En vervolgens zeg ik, en als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, wie is er die veroordeelt? Christus is het die rechtvaardig maakt. Wie is er die verdoemt? Christus is er die gestorven is, wat meer is, Romeinen 8 nog steeds, wat meer is, die is aan de rechterhand Gods en die voor ons, zijn volk, zijn gemeente, zijn gelovigen, bidt. Waarmee de hogepriesterlijke functie van Christus beschreven wordt. Dat is wat hij voor ons doet. En zeg nou niet dat wij van een kwaad geweten gereinigd worden op het moment dat wij tot geloof komen, want als u eerlijk bent, weet u dat dat niet het geval is. Dat mag je misschien het eerste uur even denken, maar daarna houdt het wel op. Want de andere dag, laten we zeggen dat het een uur later de andere dag is, de datumgrens over de kanimus, enzovoort. De andere dag denken wij, ja, nou zijn we kinderen van God, maar waarom doe ik deze dingen dan eigenlijk nog? Want nou mag ik ze niet meer doen, ik ben nou een kind van God en nou mag ik niet meer... Ik ben vergeten wat het was, maar er was iets wat we nou niet meer mochten. Nou ja, dat schiet me wel weer te binnen. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Of kent u dat verschijnsel niet, dat u oprechte gelovige bent enzovoorts, en toch rondloopt met een belast verontreinigd geweten? Wees nou eens eerlijk. En mijn volgende vraag is, en hoe lang is dat geleden? Hopelijk lang. Dat hoop ik voor u in ieder geval. Want waar het om gaat is niet om de theorie, waar het om gaat is om de praktijk. Wat Christus voor ons doet en wat wij ook zouden leren, is dat hij onze gewetens reinigt van dode werken. Wat zegt de Heer over het nieuwe verbond? Hij zegt, onder het nieuwe verbond zal ik uw zonde niet meer gedenken. Dat is niet op het moment dat men het nieuwe verbond ingaat. Dat is de beschrijving van de situatie onder het nieuwe verbond. De Heer gedenkt onze zonde niet. Wat geen kunst is als we ze niet zouden hebben. Maar het gaat er juist om, we hebben ze wel, maar hij gedenkt ze niet. En het is een test op ons geloof, een test van ons geloof, of wij inderdaad ons daarbij neerleggen. Of ons aansluiten bij de handelwijze van onze God, dan wel van onze hoge priester. Namelijk zeggen, wel als hij ze niet gedenkt, wie ben ik dan? Waarom zou ik ze dan gedenken? Ik heb een pracht van een uitspraak gevonden laatst. Ja, dat is raar natuurlijk dat je dat nou nog vindt, maar dat gebeurt soms zo. In de eerste Johannesbrief, vind ik een prachtige uitspraak. Daar staat in 1 Johannes 3. Vers 19, hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en namelijk wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Wij zullen onze harten verzekeren, veiligstellen. Toch? Veiligstellen, verzekeren voor hem. Aan hem geven, voor hem openen. Dat wordt een beetje moeilijk als het zwart is in dat hart. Begrijp je wel? Als het een belast geweten kent. Maar zegt de apostel, want indien ons hart ons veroordeelt, en waar het geweten een functie is van dit hart volgens de Bijbel, gaat het dus om, indien ons geweten ons veroordeelt, indien ons hart, onze gedachten ons veroordelen, wel God is meerder dan ons hart. Zodat Johannes gewoon zegt, indien uw hart u veroordeelt, dan ga je toch gewoon in hoger beroep. Dan ga je toch gewoon naar een hogere rechter. Waar er nog bij komt dat die hogere rechter alle dingen kent, staat erachter. Want wij zijn geneigd zowel onszelf als anderen te veroordelen op grond van gebrekkige informatie. Wij weten niet alles en we kunnen ook niet alles weten. Zeker niet van anderen, maar van onszelf ook niet. Kent niet alle feiten. Maar die hogere rechter, degene die meerder is dan ons hart, kent wel alle dingen. En die veroordeelt ons niet. En op die rechter doen wij een beroep. Niet op onze eigen gedachten, maar op Gods gedachten. Niet op ons eigen oordeel, maar op Gods oordeel. Indien ons hart ons veroordeelt, wel God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefde, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En als ons hart ons dus wel veroordeelt en we gaan niet in hoger beroep, dan hebben we niet vrijmoedigheid tot God. Dan zullen we God altijd op afstand hebben. Die grote, die heilige God. Zo ver weg in de hemel. Miljoenen lichtjaren hebben we daarvoor uitgevonden. He, toch is het zo. Opdat hij maar zo ver mogelijk weg zou zijn. En als hij dan toch naar ons toe komt, naar de aarde, naar ons of de gemeente, wat er maar wezen mag, dan liefst ook zo ver mogelijk weg in de toekomst, door de tijd dus, enzovoorts. Zij toch ligt jaren. Het heeft met tijd en ruimte te maken. Begrijp je wel? Maar indien ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid tot God. Welke vrijmoedigheid tot God? Wel, zegt de Hebreeënbrief, vrijmoedigheid om in te gaan tot de troon der genade. Dan hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, zegt de Efezebrief, Efeze 3. Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Hebreeën 10. Laat ons tot God naderen. Waarom niet? Hij veroordeelt ons niet. En zolang onze harten ons veroordelen, is er iets mis met ons geloof of met de kracht van ons geloof. Wanneer wij ons ten volle onderwerpen aan God en zijn woord en zijn werk, wanneer wij ons ten volle onderwerpen dus ook aan deze hoge priester van het nieuwe verbond, dan zullen wij tegenover God geen enkele reserve hebben. Waarom ook? Wij zijn rijk. Want wij zijn leden van het lichaam van Christus. We zijn leden van zijn volk. En hij, het hoofd van dat volk, de hoge priester van het nieuwe verbond, is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3, en hij reinigt ons en veroordeelt ons niet. En we zijn ten volle bekwaam om God te dienen. Hetgeen velen doet schrikken, want zij beschouwden zichzelf als onbekwaam en hadden dus een goed excuus om God niet te dienen. En dat zal de reden zijn waarom deze waarheden zo weinig bekend zijn. Het zal een psychologische achtergrond hebben, denk ik. Deze. Maar God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van dit nieuwe verbond. En hij reinigt onze gewetens. Nou, dan ga ik terug naar Hebreeën 9, vers 13. Indien het bloed der stieren en bokken hen onder het oude verbond heiligt tot vleeselijke reinheid. Het is maar een ritueel. En het betreft de buitenkant. Hoeveel te meer zal het leven van Christus, het bloed van Christus, wat zei Johannes ook alweer? Die zei, indien wij in het licht wandelen, het licht van het woord Gods uiteraard. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en hebben wij dus vrijmoedigheid tot elkaar. Toch? En dan staat er, ze hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, het leven namelijk van Christus dat in ons is, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt tegenwoordige tijd. Hij spreekt niet over wat in het verleden gebeurd is. Reinigt ons nu van elke zonde. Zo zonder meer, het is precies dezelfde waarheid. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, niet uw vlees, uw geweten reinigen van dode werken. En waarom zou je dat doen? Wel om de levende God te dienen. Opdat wij de levende God zouden dienen. Uiteraard niet onder het oude verbond. Want als wij gereinigd worden door de hoge priester van het nieuwe verbond, die op de troon der genade gezeten is, dan is dat uiteraard niet opdat we daarna God zouden dienen onder het oude verbond en dus onder de troon der wet. Zijn dingen die elkaar totaal niet verdragen. Het zal ook duidelijk zijn dat waar men vasthoudt aan de wet, daar kent men heel deze hoge priester van het nieuwe verbond niet. Nou ja, men kent de term uit de schrift. Natuurlijk staat in de Bijbel, maar de betekenis ervan kent men niet. En men heeft zelfs het idee dat de priester moet sterven voor de zonde van het volk. Volkomen belachelijk, want het is een volstrekt onzinnige zaak. Ik zeg het nu met sterke woorden, maar anders doe ik er zo lang over. Dus dan zeg ik het maar gewoon. De bedoeling is niet dat de priester zou sterven. De priester zou niet sterven voor het volk, de priester zou leven voor het volk. En wij hebben een hoge priester die leeft voor ons. Om ons nu in de praktijk bekwaam te maken om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. 2 Korinthe 3. Om bekwaam te maken om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Ik meen dat het Filippenzen was, hoofdstuk 1. Om de levende God te dienen. En precies zo staat het ook in hoofdstuk 10. Gereinigd namelijk opdat wij dienaren zouden zijn onder het nieuwe verband. Daartoe worden onze gewetens gereinigd. Maar er staat nog een zinnetje tussen in vers 13. Van Hebreeën 9. Daar staat, want indien het bloed der stieren en bokken, dat is gewoon het verhaal over grote verzoendag. Daar wordt altijd deze term bij gebruikt. Het bloed der stieren en bokken. Maar daar staat tussen, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen. En dat heeft helemaal met grote verzoendag niets te maken. De as der jonge koe besprengende de onreine. Er wordt dus ineens in dit vers nog een beeld aangehaald. Zomaar er tussendoor. En als je leest, merk je dat niet eens. De as der jonge koe. Want de aardigheid is, dat bloed van stieren en bokken, dat heeft van alles van doen met de grote verzondag. En dat gebeurde alle jaren geduriglijk, elk jaar. Jaar in, jaar uit, op de tiende van de zevende maand. Maar die as der jonge koe, dat is een nog veel fraaier, als je het mij vraagt. Dat is een kwestie van smaak. Maar naar mijn gevoel een nog veel fraaier beeld van het nieuwe verband. Omdat die as der jonge koe, u begrijpt, als je as hebt van een jonge koe, dan is het beest er niet meer. Hè? Dan is die verbrand, hè? Dat begrijp je toch, hè? En als dat zo is, dan werd die dus ter beschikking gesteld voor de dienst aan God en in die zin dus ook inderdaad geofferd. Dat heb je toch ook nog, geloof ik. Hè? Dus ik noem het dan toch maar het offer van de jonge koe. Maar de aardigheid is, dat gebeurde niet eenmaal per jaar. Dat gebeurde maar eenmaal. Niet stieren en bokken en jonge koeien, maar stieren en bokken, maar slechts één jonge koe ooit. En dat was een ritueel, ik probeer het woord offer te vermijden, maar het was een ritueel dat maar eenmaal voltrokken werd en daarna nooit meer. Ja, volgens de statistieken zal er dan niet te veel gebruik van gemaakt zijn, maar dat is een ander verhaal. Maar het was een eenmalige instelling. En die is dus nog veel duidelijker dan de herhaalde rituelen van Grote Verzoendag. En deze as der jonge koe, ik zal dus gewoon vertellen hoe het gaat, besprengende de onreine. Wel de gedachte is dat de as van deze jonge koe vermengd werd met water. Ik meen levend water dat er staat, maar het doet weinig de zaken nu even. As werd vermengd met water, het was dus water met as erdoor. Volgens mij mengt dat slecht, dan moet je elke keer opnieuw roeren, denk ik. Ik heb het nooit uitgeprobeerd. Maar het idee was dat als iemand in het volk, in Israël, onrein was, doordat hij in aanraking was gekomen met een dode, en daarmee dus met de dood. Hè, wanneer iemand een dode ziel, leuk hè, had aangeraakt. Leuk hè? En wij bedenken dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Wat een onzin. De Bijbel spreekt over dode zielen. Dus er klopt ergens iets niet, maar vooruit. Daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Maar wanneer iemand een dode ziel, een dood lichaam wordt het dan vertaald, heel leuk, heeft aangeraakt, dan was hij onrein. En zonder op de details in te gaan, hij moest dan besprengd worden met dit water, vermengd met de as van deze ene jonge koe, en daardoor zou hij, er komt nog meer aan de pas, maar daardoor zou hij dan vervolgens rein worden. Hij moest besprengd worden op de derde dag, en dan is hij op de zevende rein, of dat soort dingen. Maar daar ga ik nou ook allemaal niet op in, het gaat maar om het beginsel. Men moest als onrein, omdat men met de dood in aanraking geweest was, besprengd worden met dit water der ontzondiging, want zo wordt het genoemd. Water der reiniging, der heiliging. Water vermengd met de as van deze jonge koe, ook bekend als de as van de rode vaars. Want een vaars is een koe, heb ik me laten uitleggen. En het was een rode, en dus niet een zwarte. Of zwart met wit. Ja. En deze eenmalige instelling die hier wordt aangehaald, die vinden wij in nummer 19. En daarna ook nooit meer. Nummer 19, waarin mijn Bijbel boven staat, de verbrande rode koe en het water der ontzondiging. Vertalen ze, of wie het maar waar hebben, duidelijk moeite gehad om een opschrift boven het schriftgedeelte te bedenken. Maar het is fraai gedaan. Er staat namelijk in nummer 19, wijder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron. En u weet, Mozes en Aaron, de beide broers uit het huis van Levi, uit de stam van Levi, waren de leiders van het volk, waarbij Aaron gesteld was tot de eerste hoge priester van het oude verbond. En in dat verband dus wordt gesproken over het Aaronitisch priesterschap. Hè? En priesters in het algemeen worden aangeduid zelfs als de zonen van Aaron. Altijd met die naam. Nou goed. De Heer sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaas. Het wordt ook dikwijls gelezen als een volkomen rode vaas. Hetgeen niet hetzelfde is, want de vraag is of die term volkomen slaat op de vaas of op het rode. Mij maakt het niet uit, want in de praktijk maakt het geen verschil. Want dat die vaas volkomen was, staat er sowieso verderop in het vers ook. Dus op die details ga ik niet in. En als er staat rood, dan zal hij wel rood zijn. En als je het netjes doet, is hij dan dus volkomen rood. Hè? Dus dat is nou een theorie, daar ga ik niet verder op in. Hè? Dus een volkomen rode vaas, dan wel een rode volkomene vaas. In welke geen gebrek is, dan is hij dus volkomen. Dat begrijp je dus hopelijk ook. Maar er wordt met grote nadruk gezegd dat hij volkomen is. En vaas bovendien op welke geen juk gekomen is, want runderen werden dikwijls wel degelijk onder het juk gebracht. In Nederland gebeurt dat geloof ik nooit, maar in vele andere landen gebeurt dat wel. Daar worden ossen, koeien, stieren, wat er mee wezen mag, worden voor de ploeg gezet en voor de erg en voor een wagen. Dat heb ik nagevraagd bij Multatuli, maar laat maar zitten. Maar hier moest gebracht worden een... Ben je dat nou aan het uitleggen? Nee toch, dat moet je in de pauze doen. Nou goed. Er werd dus gezegd, breng een rode volkomen vaas, eentje, in welke geen gebrek is, er mocht niks aan mankeren, op welke geen juk gekomen is. En op welke geen juk gekomen is, dat begrijpt u toch waar dat over gaat? Als het gaat over een juk, dan weet u toch waar het over gaat? Dat is het juk van de wet, uiteraard. Dat heb ik eens nagevraagd aan een ezel, maar... Dacht u dat hij niks terug zei? Dat is een misverstand. Die zegt wel wat terug. Maar u weet wel, een ezel waarop nog nooit iemand gereden had, die kent u toch ook? Ja. Waar stond die ezel ook weer? Zal ik het even snel doen? Waar stond die ezel ook weer? Op de Olijfberg. Wie woonde daar? Lazarus. Hoe heet die jongen in het Hebreeuws? Eleazar. Juist. En zo zijn we toch weer terug in nummer 19, langs een omweg. Maar, zeker wel. Want hier... Ja, die is wat moeilijk, maar... Hè? Maar hier is sprake van een vaas waar geen juk op geweest was. Dat betekent dat het gaat om iets of iemand die nooit geleefd heeft onder het juk der dienstbaarheid, namelijk onder de wet. Begrijp je me goed? Wij zeggen met gemak, alle offers zijn altijd een beeld van de Heere Jezus Christus. Dat is ook zo. Maar leefde de Heere Jezus op aarde dan niet onder de wet? Ja en nee, maar dan hoor je bril bij je af te zetten, als je dat zegt. Maar goed. Ja en nee, dat wil zeggen, in de praktijk niet, maar officieel leefde de Heer wel onder de wet. En hij heeft zelfs het juk der wet gedragen, heeft dat vervuld en de consequenties ervan gedragen. En hij stierf, want dat is wat de wet uiteindelijk met al zijn onderdanen doet, ze ter dood brengen. Hoezo dan een vaas als type van de Heere Jezus waarop geen juk geweest is? Wel heel eenvoudig. Omdat de vaas niet de uitdrukking is van de Heere Jezus in zijn omwandeling op aarde. En ook niet van zijn lijden en sterven. Trouwens, ik geef u ter overweging dat de offerdieren geslacht werden zodanig dat ze zo min mogelijk zouden lijden. Waarop de rabbies vandaag nog steeds toezien. Beetje vreemd, hè? Nou goed, denk daar maar eens over. Want wat ik zeggen wil is dit, dat deze vaas niet zozeer een beeld is van de Heere Jezus in de dagen zijns vleeses, maar dat deze vaas een beeld is van de opgewekte Christus. De levende Christus, die in zijn opstanding de eersteling werd van het nieuwe verbond en die dus niet leefde onder een juk. En hij is ook nooit onder het juk geweest. De opgewekte, de wedergeborene, u en ik, daar geldt het ook voor. Wij zijn niet onder het juk. En dat is hetzelfde geval met die ezel waarop de Heer Jezus zou rijden in de tijd op de Olijfberg. Daar had nog nooit iemand op gereden, maar die ezel is gewoon een beeld van u en mij, namelijk van de gemeente waarvan de Heer Jezus zich bedient. En de gemeente is nooit onder het juk geweest en nooit onder de wet. Dat begrijp je toch hopelijk? De gemeente ontstond pas daarna en juist op grond van dat de wet beëindigd was. Is voortgekomen uit een volk, weliswaar, wat ooit onder de wet leefde. En de ezel was dus het jong ener, jukdragende ezelin. Leest u het maar eens na. Waar precies staat, weet ik niet. Want de verslagen zijn worden steeds anders geformuleerd. Maar het staat er wel, het jong ener, jukdragende ezelin. Met andere gelegenheid, een ezel waarop nog nooit iemand gereden had, enzovoorts. De moeder was onder het juk ooit, maar het jong, het veulen niet. Want de moeder is Israël, maar het jong, het veulen, is een beeld van de gemeente die uit Israël is voortgekomen. Wij zijn niet onder het juk. En dat in navolging van het hoofd van ons volk, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, nooit een juk gedragen. En daarom zegt hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Waarna hij wel spreekt over een dienst onder het nieuwe verbond en zelfs het woord juk gebruikt hij daarbij. Maar hij zegt, nou voor, als je dat een juk vindt, het is zacht en het is licht. Is dat een juk? Eigenlijk niet dus, hè? Nou goed. Maar dat is waar het over gaat, hè? De rode, volkomene vaas in welke geen gebrek is. Bovendien, een vaas, een koe, zegt Hebreeën 9. Sinds wanneer is een vrouwelijk dier de uitbeelding van Christus die wij kennen als de man? Is de volgende vraag dus. Dan zeg ik, daar is niks bijzonders aan. Waar het om gaat namelijk, is dat het vrouwelijke, in dit geval de koe dus, dat het vrouwelijke uitdrukking geeft aan de schepping in het algemeen, zoals het mannelijke uitdrukking geeft aan de schepper. En het punt is dat de hoge priester van het nieuwe verbond, Christus, beschouwd wordt als de mens die uit de mensen genomen is om bij God te staan, hij wordt daar gesteld. Hoge priesters staan op, hè? Dat hebben we in hoofdstuk 7 van Hebreeën ook al gelezen. Maar is uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Zodat dit vrouwelijke dier uitdrukking geeft aan de Heer Jezus Christus. Niet zozeer als de Zoon van God, maar, of als God, maar wel als de mens en genomen uit de mensen. En dat is een van de belangrijke aspecten van de Hebreeënbrief. Dat daar ons de Christus wordt voorgesteld als een mens, zoals u en ik eigenlijk. Die dus inderdaad ons in alles gelijk geworden is. Die net als wij vlees en bloed deelachtig geworden is. En die weet wat het is om vlees en bloed te zijn met alles wat daarbij hoort. Die op die grond dus ook weet wat er zo in uw en mijn hart omgaat. Die onze gedachten kent, onze verwachtingen kent, ons lijden kent, onze angsten kent enzovoorts. Die onze gevoelens kent, onze harten kent dus. Want staat er, waarom werd hij net als wij vlees en bloed deelachtig? Opdat hij behoorlijk, naar behoren betekent dat, opdat hij zou, als het hoort, mede zou kunnen lijden met de onwetenden en dwalenden. En dat zijn wij van huis uit. Opdat hij behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Opdat hij zelf met zwakheid omvangen is, staat er. En opdat hij dus ons zou kennen en dus ook weet wat wij nodig hebben. En hij weet dat uit eigen ervaring. Wat er nog bij komt, dat hij gesteld is, aangesteld is om ons te geven wat wij nodig hebben. En waar hij uit eigen ervaring weet wat wij nodig hebben, geeft hij ons dat. En dat hij weet wat wij nodig hebben, mogen blijken uit het feit dat hij, de mens, inderdaad gezeten is aan de rechterhand God en uitermate verhoogd is geworden. Dat hij met eer en heerlijkheid, Hebreeën 2, gekroond is geworden enzovoort. Dat wil zeggen, hij kent de weg. Hij weet waar het toe moet leiden, heeft dat eindpunt bereikt. Dat zegt Hebreeën 12 trouwens, dat hij dat einddoel bereikt heeft. Ik citeer hem uit Hebreeën, maar ik had net zo goed naar andere brieven kunnen verwijzen. Staat precies hetzelfde. Hè? Hij weet waarheen de weg zou leiden, heeft het einde van die weg bereikt en hij weet dus precies. Hij weet waarheen de weg zou leiden en heeft het einde van die weg bereikt. En hij weet dus precies wat wij onderweg nodig hebben. Wij mensen. Want hij is de mens die uit de mensen genomen werd en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn. Vandaar dat ik dikwijls grote nadruk leg op het feit dat Christus mens is. Trouwens, wat mijn vader ervan zei, weet ik niet meer, maar hij schreef wel een drievoudige brochure over de hoge priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. En wij maar denken dat hij als Zoon van God in de hemel zit, en dat is ook volstrekt bijbels, maar als zijn hoge priesterlijke functie beschreven wordt, heet hij niet Zoon van God, maar heet hij Zoon des Mensen. De afstammeling van Adam, de erfgenaam van Adam, maar in het algemeen een Adamiet, die onze zwakheden kent. Niet omdat hij als God alles weet en overal in kan kijken, maar omdat hij zichzelf beleefd heeft. Die zelf verzocht is geworden, maar trouw gebleven is aan zijn roeping. Die zelf verzocht is geworden, maar niettemin zijn loopbaan tot het einde heeft gelopen. En u weet waar het einde toe leidde. Ja, schijnbaar in de dood, maar blijkbaar tot in de hemel zelf en tot op de troon aan de rechterhand Gods. Dat is wat uiteengezet wordt. En vandaar een vrouwelijk dier, een vaas, de verwijzing naar Christus als mens. Als deel van de schepping, als deel van de mensheid, enzovoorts. En het wordt trouwens ook uitgebeeld in dat rode. Want hoe u dat ook keert of wendt, rood duidt in elk geval op de mens. Rood is de kleur van de mens. Het wordt op verschillende wijzen vervolgens toegepast, omdat de mens nou eenmaal verschillende eigenschappen heeft enzovoorts. Maar rood blijft de kleur van de mens, want de mens wordt genoemd Adam. En Adam betekent niet mens, maar Adam betekent rood. En alles wat rood is, spreekt over de mens. En dus kan rood spreken over Christus als mens, zoals hier het geval is. Maar rood kan net zo goed spreken over de antichrist die de mens verheerlijkt. En dus dat beest uit de eindtijd, uit Openbaring 12, 13 en 17, weet u nog? Een scharlakenrood beest. Een rode draak, of hoe je maar genoemd wordt. Rood. De vergoddelijking van de mens, beeld het uit. Ook uitgedrukt in het getal 666, weet u nog? 6 is ook het getal van de mens. En dus wordt het ook op verschillende wijzen toegepast. Maar het gaat hier dus om een rode vaars. En dus een mens. Maar een volkomen rode vaars in welke geen gebrek is, dat is de volmaakte mens. De mens die beantwoordt aan het beeld Gods. De mens die bovendien gewoon het beeld Gods is. En strikt genomen, de eerste mens die het beeld Gods is. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Om dan maar weer bij Hebreeën te blijven. Hebreeën 1. Nou, dat is wat het uitbeeldt. De middelaar van het nieuwe verbond. De hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Maar lees maar mee. Daar staat over die vaas: gij zult die geven aan Eleazar de priester. En dan moet je klomp breken, als goede Hollander dan, hè? Dan moet je klomp breken. Eleazar? Kijk, wij kennen priesters in het algemeen, en wij kennen één hoge priester in het bijzonder. En waar Aaron de hoge priester is, die immers pas overlijdt in nummerie 20, volgende hoofdstuk, aan het eind van het hoofdstuk, hebben wij hier in nummer 19 nog gewoon van doen met Aaron de hoge priester en daarna de priesters in het algemeen. Wat is dan de bijzondere functie van Eleazar? Want deze Eleazar was priester natuurlijk en hij was de zoon van Aaron. Er waren er trouwens meer, maar daar gaat het nou ook niet over. Maar Eleazar zou later, nummer 20, Eleazar zou Aaron opvolgen. Hij zou zijn de tweede hoge priester van het oude verbond. En daarmee ontstaat een lange reeks natuurlijk. Maar begrijp je me goed? Deze Eleazar hier is hier nog niet eens hoge priester. Hij is maar gewoon priester. Dus waarom kan dat niet gewoon een priester doen? Tenslotte komen meer mensen in dit ritueel voor die allemaal geen naam hebben. Iemand. Een man. Een Rijnman enzovoorts. Wordt hier allemaal genoemd. Waarom Eleazar? Wel, heel eenvoudig. Omdat hij als zoon van de hoge priester een beeld is van de toekomstige hoge priester van het nieuwe verbond. Want zoals Eleazar voortkwam uit Aaron, Eleazar de opvolger zou zijn van Aaron, zo zou het nieuwe verbond de opvolger zijn van het oude verbond. En hier bij deze gelegenheid wordt dus met grote nadruk gewezen op dat nieuwe verbond dat het oude verbond in de toekomst ooit zou vervangen. Het is precies net zoiets als dat in Psalm 110 gezegd wordt: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hoezo Melchizedek? Komt pas later. En hier, hoezo Eleazar? Hij is nog niet aan de beurt. Nee, maar dat is juist waar het om gaat. Men zou weten dat dat een keer aan de beurt zou komen. En deze Eleazar, in het Grieks genaamd Lazarus dus, is dus gewoon een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus gewoon de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kan trouwens niet missen, want om dan meteen de naam maar even toe te lichten. Eliezer, Eleazar, Eleazar, Lazarus betekent altijd hetzelfde. Het betekent zoveel als God is hulp. Of God is mijn helper, of mijn helper is God, of God zal hulp geven, of wat er me wezen mag. Maar ik geef het u te doen, kijk u maar eens uw Bijbel na. Als gesproken wordt over God die hulp geeft, gaat het altijd over het nieuwe verbond. De Heer is mijn hulpe, in de psalmen, gaat altijd over het nieuwe verbond. En wat zegt Hebreeën 4 ook weer? Als wij zouden naderen tot de troon der genade, waarom zou dat zijn? Waarom zouden we dat doen? Om vandaar te ontvangen genade, barmhartigheid, namelijk hulp. Wat geeft de hoge priester van het nieuwe verbond dus? Hulp. En dat is precies wat de naam Eleazar betekent, of Eliezer, of Lazarus. God is hulp, of God zal hulp geven, het is maar hoe je het uitleggen wil. Maar gewoon dat God hulp zal geven. En spreekt dus duidelijk over nieuwtestamentische zaken. Nou, Eleazar, daarvan staat dan in vers 3, gij zult die vaars geven aan Eleazar. In werkelijkheid zijn de vaars en Eleazar allebei uitbeeldingen van precies hetzelfde. Namelijk van de nieuwtestamentische hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Daarom ook is dit een eenmalige instelling. Wordt nooit herhaald. Gij zult die vaas geven aan Eleazar de priester en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger. Heb je die? Men zal de vaas buiten de legerplaats, dus de term uit Hebreeën 13. Men zal de vaas buiten de legerplaats brengen, begrijp je me goed? Normaal gesproken werden offers gebracht voor de tabernakel of in de tabernakel of in de voorhof. Maar hoe dat ook zij, tabernakel en voorhof stonden in het centrum van het volk. Zo goed als de tempel geacht wordt het hart van de stad te zijn. Ongeacht naar welke kant de stad verder is uitgebouwd. Maar officieel, de tabernakel stond in het midden van het volk. En we vinden zelfs in de Bijbel een beschrijving van hoe de stammen Israëls naar de vier windrichtingen om de tabernakel heen zouden zijn opgesteld. In de legerplaats. Zodat elke keer als het volk weer ergens anders zijn kamp opsloeg, 42 keer bij elkaar, leuke. Nou goed, maar elke keer zag het kamp precies hetzelfde uit en kon je bij wijze van spreken blindelings de weg vinden. Dan wist je waar iedereen was, altijd makkelijk. Maar in het hart, en hier gebeurt precies het tegenovergestelde, deze vaas wordt gebracht buiten het legerkamp. Buiten de legerplaats, in de praktijk dus gewoon in de woestijn. En met grote nadruk. Er staat, men zal ze uitbrengen tot buiten de legerplaats, buiten het leger, buiten het kamp. En men zal haar voor zijn aangezicht slachten. Eleazar doet het weliswaar niet zelf, maar hij is de officiële en plechtige getuige en toeschouwer. Hebben jullie dat nog kunnen zich voorstellen? Men brengt de vaas buiten het legerkamp en daar staat Eleazar. En terwijl Eleazar toekijkt, wordt die vaas voor hem geslacht. Want die twee zijn eigenlijk één en horen bij elkaar. En daarom staan ze bij elkaar of worden ze bij elkaar gebracht. Ze beelden hetzelfde uit. Nou, we gaan weer verder. Vers 4. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen. En hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Recht tegenover de tent der samenkomst. De tent der samenkomst is gewoon de tabernakel. Die staat in het midden van het legerkamp. Naar welke richting werd dan die vaas uitgebracht en aan welke richting ten opzichte van de tabernakel stond dus Eleazar? Als het recht tegenover de tabernakel is, dat is een moeilijke. Dat is makkelijk genoeg hoor, toch. Hè? Recht tegenover de tabernakel kan dus alleen maar wat betekenen als het betekent recht tegenover de ingang, de deur. Dat is recht tegenover het front van de tabernakel. En het front van de tabernakel is gericht naar het oosten. Dus vond dit ritueel plaats oostelijk van het legerkamp. Eerst het legerkamp met daarin de tabernakel. En dan verder naar het oosten buiten de legerplaats was die vaas. En nog iets verder stond Eleazar. Want die stond weer tegenover de tent der samenkomst. Heb je dat nog? Op volgorde? Het legerkamp met daarin de tabernakel. Dan naar het oosten de vaas en nog wat verder naar het oosten Eleazar. Nou, ik denk dat sommigen van u nou begrepen hebben hoe het in elkaar steekt. Want die legerplaats is gewoon Jeruzalem. De tabernakel daarin is de tempel, maar oostelijk daarvan ligt de Olijfberg, dat is waar die vrouwelijke ezel was die een mannelijke zoon baarde, waarop nooit iemand gereden had. En nog iets verder naar het oosten, over de top van de Olijfberg, wat is daar? Lazarus. De woonplaats van Lazarus en het graf van Lazarus en het dorpje wat tegenwoordig na Lazarus genoemd is. El Azariah. Je moet het vlug uitspreken, dan herken je eens, oh ja, dat is Lazarus. El Azariah of Azariah. Maar heb je dat? Datzelfde schema is geprojecteerd gewoon over de landkaart tegenwoordig. Jeruzalem, met daarin de tempel alsof het officiële hart. Maar oostelijk van de tempel, kan ook niet missen. Oostelijk van de tempel, er staat geen tempel natuurlijk, maar hè. Goed dan, maar aan de oostzijde daarvan inderdaad de Olijfberg. In elk geval in de dagen van de Heer Jezus was het zo. Oostelijk daarvan de Olijfberg. En daar over de top heen, daar was het huis inderdaad van Lazarus van Bethanië. Dus ik hoop dat u nou de overeenkomst merkt tussen deze geschiedenis en de opstanding van Lazarus bijvoorbeeld. In Johannes, wat is het, 11. Nou goed, er staat Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Wat dat betekent, als we alleen dit schriftgedeelte hebben, ik zou het hier niet durven zeggen. Want iedereen denkt er dan het zijne van. Hè? Ook hier geldt Anis Waki Malipanse. Maak er maar wat van. Maar dat doen wij uiteraard niet. Want we hebben al gezien dat dit ritueel in Hebreeën rechtstreeks in verband gebracht wordt met Grote Verzoendag. En op de Grote Verzoendag zou de priester, Aaron, de hoge priester, eveneens sprengen het bloed van stieren en bokken. Namelijk op de route, de weg, naar of tot in het Heilige der Heiligen. Tot aan de Ark des Verbonds. Hij zou sprengen op de weg, zodat dat bloed op de grond gesprengd werd tot aan en dan uiteindelijk tot op, want daar werd het bloed in elk geval gestort, tot op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En wat dat uitbeeldt, zegt Hebreeën gewoon. Hebreeën 10 zegt het. Daar staat, terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom op een verse, levende weg. En een verse, levende weg wil zeggen dat het een weg is van vers, namelijk nieuw leven. En bloed is leven. En wat de hoge priester op grote verzoendag dus deed, was dat bloed sprengen en daarmee een weg maken. Een rode weg, maar een levende weg, vergis hem niet. Ik heb het niet over de dood, het gaat niet over de dood. Een levende weg tot in het heiligdom. Waarvan de Heer Jezus zelf zei trouwens, maar dat valt helemaal niet op, maar hij zei: ik ben de ware levende weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar het is dus de ware levende weg. Hij is namelijk ook de ware hoge priester en in zekere zin de ware Eleazar uiteraard, de echte Lazarus. Maar hoe dan ook, als in het ritueel van Grote Verzondag daar een weg gemaakt wordt, als het ware een levende weg, dan ben ik zo vrij om hier precies dezelfde conclusie te trekken als zijn het hier maar een paar woorden. Er staat dus, hij zal met zijn vinger dat bloed nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de samenkomst, de tentersamenkomst, zevenmaal sprengen. Zeven is ook het volmaakte. De ware, het ware. En het gesprengde bloed drukt net zo goed een levende weg uit. Maar vergis je niet, deze levende weg leidt in dit beeld niet tot in het heiligdom zelf, maar voor de verandering, deze weg leidt tot ver buiten het heiligdom. Of beter nog, er wordt een weg gemaakt als het ware, of een plaats gemarkeerd, een levende plaats gemarkeerd, niet in de legerplaats, maar buiten de legerplaats. Heb je dat? Aan de ene kant bloed in het centrum van de stad, in het centrum van de tempel, in het heilige der heiligen op de ark des verbonds. Maar aan de andere kant via dit beeld bloed en dus leven, een levende plaats, een levend huis is het eigenlijk, want huis betekent ook plaats. Een levende plaats buiten Jeruzalem en in dit geval kennelijk oostelijk van de legerplaats en eventueel dus oostelijk van Jeruzalem. Noem eens een plaats oostelijk van Jeruzalem. Bethanië. En Bethanië, men vertaalt het altijd wat met huis van barmhartigheid, geloof ik, zoiets. Of ik ben naar buis. Ik volg die vertaling niet, ik vertaal het anders. Ik vertaal Bethanië met het huis, dat ben ik. Ik ben het huis. Bethanië. En Ani betekent gewoon ik en Beth is het huis, dat weet u, hè. Ik ben het huis. De Heer zelf is namelijk dat huis buiten de legerplaats, oostelijk van de legerplaats, voorbij de top van de Olijfberg, van waaraf men nog zicht had op Jeruzalem. De afgang dus aan de andere kant, Bethanië. 15 stadia buiten Jeruzalem, zegt het Johannes Evangelie. Nee, dat is niks, je loopt het in een half uur. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat is wat we hier al terugvinden. En als u zegt, dat is dan toch raar, in strijd met Grote Verzondag, want in Grote Verzondag werd het bloed gebracht in het heiligdom. En hier wordt het bloed gebracht ver buiten het heiligdom, zeg ik ja, maar ik noemde ook maar één aspect van Grote Verzondag. Want het andere aspect van Grote Verzondag wordt u ook geacht te kennen. Want het was stieren en bokken, en er waren twee bokken die samen als het ware één offer vormden. Maar men had er twee nodig om technische en praktische redenen, want men had het bloed van de bok nodig, terwijl de bok toch moest blijven leven. En dat is slecht op te lossen, dus neemt men twee bokken. Waarmee dus twee verschillende aspecten van de Grote Verzoendag en van het Nieuwe Verbond worden uitgedrukt. Ik doe het wat snel, maar vooruit, hè. De ene bok namelijk werd gedood en zijn bloed werd gesprenkeld tot in en uiteindelijk op het heilige en op de ark des verbonds. En de andere bok werd de woestijn ingestuurd en de bok heet een bok voor Azazel. Want waar ging de bok naartoe? Dit is een moeilijke, hoor. Nee, ik heb jullie al maanden voorbereid hierop, hè. Waar ging de Azazel, waar ging de bok naartoe? De weggaande bok heet het dan in nummer 3. Nee, Leviticus is geloof ik, 16. Ja, hij ging dood, inderdaad, hij ging in de woestijn dood. Maar dat staat nergens. Zegt trouwens niks, want alle bokken zijn tot nog toe dood gegaan, de hoge priesters ook, dus het zegt niks, hè. Het heeft geen onderscheidend vermogen, zeg ik altijd. Wat is er met die bok gebeurd? Waar ging hij naartoe? Het bok is voor Azazel. Waar ging hij naartoe? Hij ging door een vallei die reikte tot in Azal. Heb je hem nou nog of niet? Ja, zuster. Want Azal, dat is het onderdeel van die naam. As Azal wil gewoon zeggen een bok die naar Azal moet. Want As is een bok. Of Us of Oes of weet je veel. En Azal, dat betekent inderdaad ergens buiten, gereserveerd, een gereserveerde plaats eventueel. En vandaar dat men vertaald heeft met de weggaande bok, As Azal. De Statenvertaling geloof ik, hè. En heeft de nieuwe vertaling niet gewoon As Azal staan? Een bok voor Jehovah en een andere bok is voor Azazel. En daarna heeft men ervan gemaakt dat Azazel is een of andere vreemde god die men dan toch ook nog dient. Flauwekul allemaal, hè. Maar goed. Maar die weggaande bok werd de woestijn ingejaagd. En de bok moet naar Azal, naar een gereserveerde plaats in de woestijn. Dat is wat het betekent. En die kennen wij uit Zacharia 14. Want als dan Jeruzalem verwoest wordt, scheur de olijfberg, moet men uit Jeruzalem de stad uitvluchten naar het oosten, dwars door de Olijfberg, voorbij het graf van Lazarus. Hebben die nog? Men moet Lazarus passeren, als u het mij vraagt, staat op die dag Lazarus op die berg. Oefening hoor vandaag hoor, in typologie. De opgestane Lazarus. De echte hoge priester van het nieuwe verbond, want te dien dagen, Zacharia 14, dat u nu uit het hoofd kent, te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is de plaats van die ezel en van die vaas, overdrachtelijk gesproken. Dat is de plaats van Eleazar, de plaats van Lazarus, en hij heet zelfs vandaag zo. Maar daar moet men langs en via die vallei zal men gaan naar Azal, zegt Zacharia 14. En omdat men vindt dat de Joden toch vooral niet te ver uit Jeruzalem vandaan moeten vluchten, heeft men op de kaart een plaatsje Azal geschreven aan de andere kant van de Olijfberg. Dat moet u niet geloven, want die plaats bestaat niet, men heeft het bedacht. Zoals het in zoveel dingen. Azal is namelijk precies hetzelfde als de plaats haar van God bereidt in de woestijn uit Openbaring 12. En die bereide plaats is ongetwijfeld Petra. Dat ligt voorbij de Olijfberg en daarna een heel eind naar het zuiden in elk geval. Nou, het valt wel mee, zover is het ook niet, maar Petra, in de woestijn. En laat daar nou ook een plaats zijn waar Lazarus op stond. Hè? Bij die berg, maar daar hebben we het een andere keer weer over. Hè? Misschien vanmiddag nog, want ik kom er moeilijk van los. Maar ik hoop dat u dit beeld even begrijpt. Hè? Het punt is namelijk dat als grote verzoendag wordt, en het is het al lang geworden, als namelijk het nieuwe verbond aanbreekt, dan kan men zeggen, moet men zeggen, dat Christus en de zijnen, de gelovigen, ingaan in het ware heiligdom, in de tempel, in de tabernakel. Dat wij naderen voor de ark des verbonds, dat wil zeggen voor de troon der genade. Dat we met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom enzovoorts. Maar dat is één aspect van het verhaal. Het andere aspect van het verhaal is precies tegenovergesteld. Daar waar wij ingaan in het heiligdom, komen we hier beneden op aarde terecht buiten de legerplaats. Het ingaan in het heiligdom is in werkelijkheid namelijk omhoog, de hemel in. Maar naarmate men een hemelse positie inneemt, zal men hier op aarde verworpen worden. En men zou dat ook accepteren. De beide bewegingen gaan gelijk. Het ingaan in het heiligdom betekent het uitgaan buiten de legerplaatsen. Waar heel de Hebreeënbrief, en ik vertrouw erop dat u die dingen nazoekt zelf. Heb je veel meer aan dan het voor mij aan te nemen. Maar heel de Hebreeënbrief zegt bij herhaling, omdat het de belangrijkste boodschap is van de Hebreeënbrief, dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom. Maar als de apostel alles uiteengezet heeft en gewoon bij wat meer praktische zaken terechtkomt bij het inlegvel van het 13e hoofdstuk dan, hè, dat noem ik altijd het inlegvel in de Hebreeënbrief, daar zegt hij, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En hij zei, want alle dieren, ik zeg het met eigen woorden omdat het in de Statenvertaling een verschrikkelijk ingewikkelde zin geworden is. Alle respect voor de vertalers. Dus. Maar ik zeg het toch maar met eigen woorden. Er staat alle dieren waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, werden verbrand, hun lichamen namelijk, werden verbrand buiten de legerplaats. Zodat als je vraagt wat is er van dier terechtgekomen, kun je zeggen het is ingegaan in het heiligdom en het is uitgegaan buiten de legerplaats. En de conclusie is, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En de apostel noemt dan dus het negatieve aspect van het positieve verhaal. Het positieve verhaal was, we gaan in het heiligdom en de negatieve kant is, we gaan uit buiten de legerplaats. Maar aangezien de legerplaats beheerst wordt door de wet en door het oude verbond, gaan we uit buiten het oude verbond. Aangezien de legerplaats beheerst wordt door de wereld, het is eigenlijk gewoon de wereld moet ik zeggen, gaan wij daar dus uit. En nemen wij afstand van de eerste beginselen deze wereld. En ik moet u zeggen dat in de woestijn geldt geen enkele wet. Behalve de wet van de sterkste. En dat is geen probleem. Want weet u wat het woord voor bok-us eigenlijk betekent? As-us. De sterke. De krachtige. Toch? Uzia, Jehovah's kracht. Boas, de komende sterke. Enzovoort. Us is de bok en het is de sterke. Maar bovendien, wij gaan uit buiten de legerplaatsen leven in de woestijn. In de woestijn geldt geen enkele wet. Dan mag je door alle rode stoplichten rijden. Mag je zelfs op de fiets op zondag. Ja. Kun je je nog erger voorstellen, zuster? Op de fiets, op zondag, door het rode stoplicht rijden. Dat mag allemaal. Daar gelden geen wetten. Wetten gelden binnen een samenleving. En waar die er niet is, in de woestijn kun je doen en laten wat je wil. Hè? Denk daar maar eens over na. Want dan ben je ineens de only boy in the world, heet zoiets. Hè? Nou goed, zoiets. Maar dat is echt waar het om gaat. Daartoe was Israël zo lang in de woestijn, verondersteld ook buiten de legerplaats, maar aan de andere kant wordt het herhaald. Dit hele ritueel vindt plaats buiten de legerplaats. En het offer van Grote Verzoendag, het ene aspect, namelijk de ene bok. Eén aspect gaat in het heiligdom langs de andere kant, de andere gaat eruit buiten de legerplaats naar de woestijn en leeft nog lang en gelukkig, was de bedoeling. En als het goed is, wij gaan uit buiten de legerplaats en als wij dat niet willen, dan gaan we ook niet in het heiligdom. Dat is het probleem. Waar we ons beschikbaar stellen voor het dienst aan God, onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade, komen we te staan buiten de normale samenleving, wat dat ook wezen mogen. Normale samenleving bedoel ik, hè. Want u en ik weten dat er natuurlijk maar één normale samenleving bestaat. En dat is een samenleving van broeders en zusters. En al het andere is niet volgens de norm. Dus ik keer het liever om, maar we blijven nou toch maar even bij het Bijbelse beeld. En hier in dit offer van de rode vaas, om zo te zeggen, wordt specifiek uitdrukking gegeven aan dit aspect. Er komt nog wat anders bij en ik haast mij dat er nu nog achteraan te zeggen. Want ik ga niet op de details van het verhaal in, daar zeg ik weer, er zijn bandjes van, hè. Maar de hele vaas werd verbrand buiten de legerplaats enzovoorts. En de as daarvan, het water der afzondering uit vers 9, het water der ontzondiging uit vers 9 eveneens. En de aardigheid is dat als men dat wilde doen, als men gereinigd wilde worden dus, dan zat er maar één ding op, men moest uitgaan buiten de legerplaats. In de legerplaats kon men niet gereinigd worden. De as werd ook bewaard buiten de legerplaats, kwam nooit binnen. En als een Israëliet vandaag, een Jood, zeker. Ja, liberalen worden, dat maakt toch geen verschil. Als iemand gereinigd wil worden van Gods wegen en naar Gods voorschriften, zal hij moeten uitgaan buiten de legerplaats. Overdrachtelijk, ik bedoel, men zal zich los moeten maken van menselijke traditie, van de eerste beginselen van de wereld, van de wet, zowel christelijk als joodse traditie noem ik daarmee dus. Dat is niet anders. Men zal zich stellen onder de genade. Men zal zich voegen bij de Christus die door de wereld verworpen is, die voor de wereld dood is, daarom is het as, maar die niettemin levend water is. Daar zal men naartoe gaan en daar zal men zich laten reinigen. Op dezelfde wijze als dat de Israëlieten zich niet konden laten dopen in Jeruzalem, maar ze moesten Jeruzalem uit, naar het oosten, Voorbij Betanië, precies, ja, want er liep de weg naar Jericho en dat was de weg naar Jordaan. He, om zich daar te laten dopen. En heel letterlijk geldt specifiek in onze dagen, als een Israëliet gereinigd wil worden naar Gods voorschriften, zal hij de legerplaats met hoofdletter Jeruzalem moeten verlaten. En hij zal moeten gaan de weg, de stad uit, via de Olijfberg naar Azal in de woestijn. Ik spreek iets te vroeg, want ik moet zeggen, dat is het voorschrift. Dat is het Bijbelse voorschrift voor na de opname van de gemeente. En dus specifiek voor de dagen tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Met alle complicaties van dien, maar daar hebben we het nou vandaag ook niet over. Want men zou het land verlaten, zolang het kan, bij voorkeur in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En men zou gaan naar Azal, om zich te voegen bij die bok. Dus, Azal. Men zou gaan naar Petra, de plaats in de woestijn. Jacob zou gaan naar Esau, om daar verzoening te ontvangen. Naar Edom dus. Het is precies hetzelfde verhaal. En het meest concreet zal dat vervuld worden inderdaad op de dag dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Als blijkt dat de echte Lazarus wel degelijk is opgestaan. Dat is ja lang, maar dat blijkt dan. Hè, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, die dan zal scheuren. En hij zal zeggen, eruit. Wil je gereinigd worden? Van wat dan ook. Maar in ieder geval van de werking van de dood, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Wil je gereinigd worden van een bediening des doods? Speciaal voor de orthodoxen zeg ik dat. Wil je gereinigd worden van de dood? Dat zeg ik ook in de letterlijke zin, want land zal vol doden zijn, staat er. Er is maar één weg die loopt buiten de legerplaats, tegenover de heilige plaats, ten oosten daarvan, via de Olijfberg, inderdaad, naar een toebereide plaats in de woestijn. Het land uit. En zeg nou niet dat dat toch wel raar is, want ik heb het eens nagevraagd aan de twee belangrijkste gelovigen uit heel de Bijbel. En van de een wordt gezegd dat hij God even God gelijk was, Goden gelijk was en de gestaltenis Gods was. En hij heeft zichzelf geledigd, vernederd en heeft de gestalte uit een dienst, als van een dienstknecht aangenomen. Kortom, hij was in de hemel, het was zijn thuis, maar hij moest eruit. En daarna heb ik het gevraagd aan de daaropvolgende belangrijkste gelovige uit de Bijbel, dat is Abraham. Van wie laconiek staat, en dan ben ik terug in Hebreeën. Van wie laconiek staat, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerekend tot gerechtigheid. En vervolgens, door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. En is gegaan naar het land wat de Heer hem wijzen zou, zonder te weten waar hij komen zou. En hij ging dus uit buiten de legerplaats. En er staat er uitgebreid bij dat hij zijn leven lang een vreemdeling is geweest in het land wat niet van hem was. Nou ja, hij zou het krijgen. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus, die de hemel verliet en naar de aarde kwam en hier een vreemdeling was. Toch? En voor wie geen plaats was, maar niettemin, hij zou het land krijgen. En hij heeft het gekregen. En wat Abraham betreft, hij krijgt het alsnog. Enzovoorts. Dat is het vaste beginsel. Wanneer men komt tot Christus, wanneer men zich aan God onderwerpt, wanneer men gelooft, dan zegt God, ga uit uw land en uit uw maatschap. Waarom ook niet? Want deze wereld is ten dode opgeschreven. En de samenleving ook. En de christendom ook trouwens. U weet wel, christendom geschreven met de bekende hoofdletter als wereldgodsdienst. Hè? En het jodendom net zo goed. Want wat er zou komen is een nieuwe schepping en wij, tot ons wordt gezegd dat wij reeds nu ons dat zouden realiseren. En inderdaad, deze oude vaarwel zouden zeggen, zouden uitgaan buiten de legerplaats en dat is dan een woestijn, maar daar is in ieder geval die ene bok, de krachtige type van Christus. Daar is in ieder geval Eleazar, type van Christus. Of gewoon, daar is Christus zelf, die nog steeds door de wereld verworpen is. Die nog steeds, wat de wereld betreft, smaadheid leidt. maar die wij kennen als de door God aangewezen middelaar van het nieuwe verbond door wie wij tot God zouden naderen. Tot zover, want het is inmiddels weer tijd voor onze pauze.